Gemeente namens de kerkraad wordt het volgende u meegedeeld en dan allereerst iets over uw predikant, dominee Den Butter. Met dankbaarheid aan de Heere mag de gemeente gemeld worden dat er halverwege de vorige week een wending ten goede heeft plaatsgevonden met uw predikant, dominee Den Butter. Na dagen van zorg en spanning mag er vooruitgang geconstateerd worden. Dominee De Butter kan weer beter zijn gedachten ordenen. De doktoren zijn erg tevreden over zijn lichamelijke herstel. Dit neemt niet weg dat hij nog zwak is en nog geruime tijd nodig zal hebben om aan te sterken. We mogen zeggen dat de Heer tot hiertoe de gebeden verhoord heeft. En we mogen vertrouwen dat hij het ook verder doen zal. We bevelen uw predikant met zijn vrouw in uw voortdurende voorbeden aan. En dan vervolgens volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, professor Dr. W.H. Velema van Apeldoorn. De collecten vandaag zijn voor de kerk. Volgende week zondag zal er eveneens voor de kerk gecollecteerd worden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van God de Vader, door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij van Psalm 3 het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Het tweede vers van Psalm 3. Luisteren we allereerst naar Gods heilige wet en zingen we de naam van Psalm 34, het achtste vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Het achtste vers van Psalm 34 nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het boek der Handelingen der Apostelen, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 28. Handelingen 14 vanaf het 11e vers. En de scharen ziende hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stemmen en zeiden in het Lycaonisch: de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. En zij noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen en sprongen onder de scharen, roepende: en zeggende: mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij en verkondigen u dat gij u van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelve is. Welk in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen, hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goddoende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijs en vrolijkheid. En dit zeggende weerhielden zij nauwelijks de scharen dat zij hun niet offerden. Maar daarover kwamen de Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad en des anderen daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als zij derzelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En als zij in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen de Heere in welke zij geloofd hadden. En Pisidië doorgereisd hebbende, kwamen zij in Pamphylië. En als zij te Pergen het woord gesproken hadden, kwamen zij af naar Attalië. En vandaar scheepten zij af naar Antiochië, van waar zij der genade Gods bevolen waren geweest tot het werk dat zij volbracht hadden. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. En zij keerden aldaar geen kleine tijd met de discipelen. Tot zover de schriftlezing. Het woord Gods dat wij deze morgen willen overdenken vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 14 en daarvan het 22e vers waar Gods woord onze tekst luidt: versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat ze zouden blijven in het geloof en dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Zoeken wij met elkaar het aangezicht des Heren in gebed en dan willen wij de voorbeden doen voor dominee de Butter in het ziekenhuis, zuster Grote Boer van Wezel, die ook in het Dijkzicht ziekenhuis op de IC ligt. In Dirksland ligt nog steeds broeder Van Eiken in afwachting op een plaats in de Samaritaan. Eveneens in Dirksland ligt zuster Human Langbroek. En dankzegging willen wij doen voor broeder Wiegel. Hij mocht uit het ziekenhuis weer thuiskomen. Zijn dochter Kobi Visser Wiegel, die mocht vorige week uit Afrika naar huis komen, haar man Hessel Visser, die hoopt volgende week van het zendingsveld hierheen te komen. We willen ook daar onze voorbeden voor doen. We denken ook aan Willemijn Valerius, die ook weer thuis is uit het ziekenhuis. En afgelopen woensdag is een dochter geboren bij Peter en Maria Vroegendewij. Laten we samen bidden. Groot en heerlijk God, het is een zegen van u dat wij vanmorgen hier in uw huis weer mogen samen zijn. En dat dat niet vanzelfsprekend is, dat zien we om ons heen. Ook in de afgelopen dagen Er zijn mensen weer uit het leven weggerukt door allerlei dingen, door ziekte, door verkeersongevallen, door andere omstandigheden. Maar u hebt ons nog alle weer gedragen en gespaard en ons vanmorgen hier als gemeente doen samenkomen. Sommigen die mochten weer terugkeren van een vakantiereis en hun plaats weer innemen in de gemeente. Anderen die nog elders vertoeven, die wilt u ook hen gedenken en ook de bestemde tijd weer hier op hun plaats terugbrengen. En zo hebt u over ons alle gewaakt, heren, te midden van alle omstandigheden, te midden van alle zorgen, gevaren die ons van alle kanten bedreigen in deze verwarde wereld. We mogen samen zijn. En wat een voorrecht, heren, dat we onder dit dak mogen inkomen. En dat u de deuren van uw huis nog weer ontsloten hebt. En dat u ons weer roept tot uw dienst. En dat u uw dienstknechten weer uitzendt met de boodschap van genade en van zaligheid. En dat is niet omdat wij naar u vragen, heren, en omdat wij u zoeken. Het is ook niet omdat wij het ernaar gemaakt hebben dat wij zo'n boodschap wel verdiend hebben en dat we het ons wel waardig gemaakt hebben. Dan moeten we het ook aan het begin van deze zondag belijden. En geef dat het niet alleen maar woorden zijn, heren, maar dat dat ook een belijdenis mag zijn uit de grond van ons hart. We hebben gezondigd. We hebben gedaan dat kwaad was in uw oog. En dan moeten we het zeggen, die zijn wij, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. En als we de dagen terugzien, wie we voor u geweest zijn, moet dan niet schaamte ons aangezicht bedekken. En moeten we het dan niet belijden dat we de Heere vergeten zijn, dagen zonder getal. Dat onze eigen gedachten vol, onze eigen eer zochten, onze eigen plannen uitvoerde. Ach, dat u zo gemakkelijk aan uw plaats konden laten en dat het zo zonder uw hulp meende te kunnen volbrengen. Maar Heer, als u ons even laat gevoelen wie wij zijn, nietige, sterfelijke, broze, vergankelijke mensen, ach, dan is het een wonder dat we hier nog staan en zitten en dat u nog met ons van doen wilt hebben. En dat u nog tot ons komt met de boodschap van genade en van heil en van zaligheid. Heer, het mag verkondigd worden. En geef dat dat woord weerklank mag vinden in de harten van degenen die het horen. Hier in de kerk en ook via de kerktelefoon. Ach, zou u erin mee willen komen, heren? Zou u nog getuigenis willen geven aan het woord uw genade? En zoudt u ook uw dienstknecht vrijmoedigheid willen geven om het woord te spreken in het midden van deze gemeente? Ach, wacht alles op u. Blijft alles op u wachten. Heren, zonder uw hulp en zonder uw genade, ach, zijn we tot niets in staat. Dan brengt onze mond geen woord voort en dan komt er geen goede gedachte in ons op. En geen waar gebed over onze lippen. Maar als u het geeft, heren, ach, dan wordt onze mond vervuld met uw lof. En dan wordt ons hart vervuld met heilbespiegelingen. En dan zal ze het schoonste lied van een koning zingen. Dan mag getuigd worden van de rijkdom van uw genade. En van de heerlijkheid van die dienst. Dat gij bereidt voor al degenen die u vrezen. Ach, heren, maak het ook vandaag nog weer wel. En dat de zondag, dat toch altijd weer een zegen is in de telkens terugkerende weken, dat het een oase mag zijn, een verkwikking. En als we straks huiswaarts gaan, dat we mogen zeggen, het is goed aan deze plaats geweest te zijn, want de Heere was in ons midden. Heren, dat we dat kennelijk mogen ervaren. En dan weet u wat er ieder nodig heeft, heren. Ieder persoonlijk. Van de jongste tot de oudste. Er zijn ook mensen die nog onbekeerd zijn. Mensen die nog vreemdeling zijn van u en van uw genade, die u niet kennen, Heere, misschien wel kerkelijk meelevend, alleszins godsdienstig, vroom, niets op aan te merken, maar toch met een onwedergeboren hart, toch nog vreemdeling van de verbonden der belofte, toch nog voor eigen rekening liggende. Ach Heer, het is toch het werkveld van uw Heilige Geest. Ach, zou het uw zielen willen aanraken door de kracht van uw woord. Het is toch een kracht Gods tot zaligheid, omdat er vandaag hier en overal waar het woord verkondigd mag worden, nog weer toevoegen tot de gemeente die zalig wordt. Maar Heer, wil ook uw woord gebruiken tot bemoediging en tot vertroosting, tot versterking van het geloof. Daartoe zendt u toch ook uw dienstknecht. Het kan zo aangevochten, het kan zo bestreden worden, het kan zo ver weggezonken zijn. Ach, dat we het met de dichter moeten zeggen: ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen aanschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Ach, zou u het nog eens willen bevestigen? En zou u tot onze ziel willen spreken: ik ben uw heil alleen. En die in het donker verkeren, ach, dat het licht mag doorbreken. En dat ze tot die hartelijke erkentenis mogen komen: mijn Heere en mijn God. Ach Heere, daartoe laat u toch uw evangelie verkondigen, opdat uw kerk gebouwd wordt in het allerheiligst geloof, opdat uw koninkrijk uitgebreid wordt, opdat uw naam op het hoogst verheerlijkt en groot gemaakt mag worden. Heere, zo dragen we deze gemeente aan u op. We bidden in de eerste plaats ook voor de herder en leraar van deze gemeente. Heere, die zo'n diepe weg moest gaan, waarbij veel vrees was, Heere. U hebt nog een wonder gedaan. U bent een waarmaker van uw woord. En zoals u hem die weg hebt doen ingaan, zo hebt u het betoond dat u een God bent die op uw woord aan kan. Ach, wij twijfelen zo vaak. Ach, wij hebben in die weg met veel vrees en beving vervuld geweest. Heere, maar u hebt het tot hiertoe wel gemaakt. De gebeden zijn verhoord. We mogen uw naam loven en danken voor uw trouwe zorg die gij ook over zijn leven betoond hebt. Dat u zijn leven in stand gehouden hebt, dat u hem door de diepte van de dood heen geleid hebt. En dat we nu mogen horen, Heere, dat er een kentering ten goede is, al is hij nog zwak, uiterst zwak. En zal hij nog moeten aansterken. Maar Heere, ach, u doet geen half werk, ach, wil het ook verder wel maken naar lichaam en ziel. En nu zijn gedachten weer geordend zijn. Ach, dat hij mag ondervinden: de Heeren is bij mij. En dat hij de zoete vertroostingen van uw genade ook in het ziekenhuis mag ondervinden. En dat de kracht van het gebed ook door hem ervaren mag worden. Zegen hem met zijn vrouw en zijn kinderen. En geef dat we hem uit uw hand weer mogen terug ontvangen. En dat hij nog, als u het geeft, Heeren, nog getuigen mag van de genade in de Heer Jezus betoond voor de grootste der zondaren. Zegen alle zieken, Heren. We dragen ook aan u op zuster Groteboer van Wezel, die geopereerd is onder ernstige omstandigheden, die nog onder bewaking ligt. Ach, wilt u ook over haar waken en haar gedenken in uw gunst op haar hoge leeftijd. Wees ook met broeder Van Eiken, die in het ziekenhuis in Dijkzicht ligt en in afwachting is van een plaatsje in de Samaritaan. Wees ook hem nabij, ook in zijn hoge leeftijd. En dat zijn verwachting toch van u alleen mag zijn. En dat hij dat vooruitzicht mag hebben. Niet alleen een plaatsje in de Samaritaan, maar dat er ook een plaatsje mag zijn bij God in de hemelen. Wees ook met zuster Human Langbroek, die in het ziekenhuis verpleegd wordt. U weet ook van haar omstandigheden, van de moeite en de zorgen. En zo zijn er nog andere heren die we zouden kunnen noemen, Wilt u ze alle nabij zijn, in het ziekenhuis, thuis of in te huizen, wil ze goed en nabij zijn. U gaf ook reden tot dankbaarheid. Ook dat broeder Wiegel weer uit het ziekenhuis mocht terugkeren na een ernstig hartinfarct. Als zijn dochter die mag nu bij hem zijn. Heere, geef dat ze goede tijden mogen hebben. Geef dat hij in de weg die hij moest gaan, waar zoveel ook in zijn leven geweest is, dat hij ook daarin uw gunst mag ondervinden. En breng broeder Visser, die deze week hoopt terug te komen uit het zendingsveld, behouden aanbrengen hier. En geef dat ze samen ook in dit verlof een goede tijd mogen hebben. En omring ze met uw zorg en met uw genade. Heere, wees ook met Willemijn Valerius. Gedenk ook dat jonge meisje dat in het ziekenhuis moest worden opgenomen, onverwacht. Ach, u weet ook van haar omstandigheden. Geef dat het alles ten goede mag keren. En dat ook deze weg ook voor haar jonge leven gezegend mag worden. We hebben ook dank dat u, broeder en zuster, vroegende wij ouder vreugde schonk. Ze mochten een eerste kindje uit de hand des Heren ontvangen. En als alles dan goed mag zijn, wat een zegen, Heren, dat ze er maar mee in u mogen eindigen. Sterk de ouders ook bij de opvoeding van dit kindje. En geef dat het een God geheiligd zaad mag zijn, dat eenmaal het gezegend aardrijk zal mogen beërven. Zo leggen we al onze noden aan u voor, Heren. U kent ze, ook de ongenoemde noden en zorgen. Maar we mogen ook uw naam danken, ook voor alles wat u gaf. Hoor ons zo. Wees overal waar uw volk vergadert is. Sterk uw dienstknechten. En laat de blijmaren van uw genade mogen uitgaan tot aan de einde der aarde. Wij bidden u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 119, de versen 34, 36 en 38. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Psalm 119, de versen 34, 36 en 38. Aan de prediking zingen we Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Het vierde vers van Psalm 138 na de prediking. Gemeente, Paulus en Barnabas zijn op hun eerste zendingsreis. Ze zijn vertrokken uit Antiochië naar de kustplaats Cilicië en afgevaren naar Cyprus. En nadat ze dat eiland doorgetrokken waren, zijn ze weer overgevaren naar het vasteland in Klein-Azië. En daar hebben ze verschillende steden bezocht om het evangelie van Gods genade te verkondigen. Allereerst in Antiochië in Klein-Azië. Ik hoop dat u het kaartje een beetje voor uw aandacht kunt brengen. Ach, daar mochten ze het woord brengen en aanvankelijk gaf ook God zegen op die arbeid. Maar we weten waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel. Er werd ook vijandschap opgeroepen, verbittering. Ze wederspraken Paulus en Barnabas. En uiteindelijk werpen ze hen de stad uit. En vandaar is Paulus en Barnabas doorgereisd naar Iconium. En daar heeft de Heere ook bijzonder gewerkt. Hij gaf de apostelen vrijmoedigheid in de Heere om te spreken. En het woord der genade vond weerklank in de harten van degenen die het hoorden. Maar ook daar dreigden ze gestenigd te worden. En hebben Paulus en Barnabas maar besloten om het toch verder te trekken. En in Lystra aangekomen, dan betoont de Heer ook onder wonderen en tekenen zijn kracht door de evangelieverkondiging. Ja, het loopt zelfs zo hoog op dat ze als goden vereerd dreigen te worden. Barnabas, en die wordt Jupiter genoemd, de hoofdgod, of Zeus. En Paulus, die meer gezien wordt als de bode van Barnabas, wordt Mercurius genoemd of Hermes. En het had maar weinig gescheeld of ze hadden offerdieren geslacht, ze hadden een offerfeest aangericht. Maar gemeente, we zien hoe wankel mensgunst is. Vandaag roepen ze Hosanna en morgen is het kruist hem. Vandaag roepen ze, halen ze ons met vlag en wimpel in. Maar het duurt niet lang en zo hebben dat ook Paulus en Barnabas moeten ondervinden. Want het loopt zelfs zo hoog op dat ze hem gestenigd hebben. En dat ze hem als dood achtergelaten hebben. Menende dat hij onder de regen van stenen omgekomen was en zijn lichaam, zijn dode lichaam, meenden ze achtergelaten te hebben op het vlakke veld als een prooi voor de roofvogels en voor de roofdieren. Gemeente, maar God heeft een taak voor zijn knecht. Hun werk was nog niet afgelopen. Ze hadden nog een opdracht in deze wereld. En wat drukt hier Paulus de voetstappen van zijn meester? De Heer Jezus had het gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hadden hem ook onder Hosanna geroepen, de stad Jeruzalem binnengehaald. Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Maar enkele uren later, toen klonk het over het plein van het stadhouderlijk paleis. Kruist hem weg met deze. En van die weg, van die kruisweg, daar zullen al Gods kinderen toch iets van moeten ondervinden. Zijn dienstknechten, maar alle die de Heere vrezen. Ach, en daarin gaat de apostel Paulus de gemeenten onderwijzen. De gemeenten van Lystra, van Iconium en van Antiochië. En dat onderwijs mogen we ook horen vanuit het woord. En we spreken tot u over Paulus en Barnabas, versterken de broeders in de gemeenten. En dat doen ze door allereerst door vermaningen en de tweede plaats door onderwijs in de verdrukkingen. Paulus en Barnabas versterken de broeders in de gemeenten door hun vermaningen en door hun onderwijs in de verdrukkingen. Nadat ze Lystra zijn uitgeworpen en Paulus daar gestenigd is, maar de Heere heeft zijn leven in stand gehouden, de Heere heeft hem bewaard. Hij is weer opgerezen op zijn voeten en ze vervolgen hun tocht naar Derbe, nog een plaatsje verder. En daarop verkondigen ze ook het evangelie en we lezen dat de Heere ook rijkelijk werkte onder de verkondiging. En daarna zijn ze niet verder gereisd naar een andere plaats om ook daar het evangelie te verkondigen, maar ze zijn weer dezelfde weg teruggegaan die ze gekomen waren. Het is wat gemeente, terug naar Lystra, waar hij onder een regen van stenen bedolven werd, maar God hem bij het leven had behouden. Weer terug naar Iconium, waar hij ook gedreigd werd om gestenigd te worden en waar ze maar gevlucht zijn om de wraakplannen van de inwoners van Iconium te ontvluchten. En ook in Antiochië, waar ze zijn woorden beu waren, ze wilden niet langer naar de apostelen luisteren. Ze hebben hun uit hun landpalen weggeworpen, ze gaan weer terug. Gemeente, wat een geloofskracht en wat een geloofsmoed hebben ze daarin geopenbaard. Daar had Paulus en Barnabas iets van hun meester. De discipelen hadden hem er ook van weerhouden om naar Jeruzalem terug te keren, omdat ze wisten dat daar banden en verdrukkingen aanstaande waren. Omdat de schriftgeleerden en de fariseeën loerden op zijn dood. Maar ondanks dat de discipelen hem ervan af wilden houden, is hij die weg gegaan, want hij wist het. Dat was de weg die de Vader bepaald had. En zo zijn ook Paulus en Barnabas weer teruggegaan langs al die plaatsen waar ze zoveel ondervonden hadden, waar ze zoveel moesten ondergaan. Maar de naam en de zaak van het koninkrijk, dat stond nog boven hun leven. Want ze hadden die gemeenten die daar gesticht waren achtergelaten. Ze hadden maar zo kort kunnen arbeiden. Ze hadden wel mogen zaaien. Ze hadden wel mogen planten. Maar ze hadden niet de gelegenheid gehad om dat gezaaide ook nat te maken. En om dat geplante te onderhouden. Ze hadden nog zoveel onderwijs nodig. Dat prille geloof in die jonge gemeenten. En daarom keren de apostelen terug naar de steden waar ze al eerder geweest zijn. En daar staan ze weer. Daar komen ze de poort van Lystra weer binnen. En daar staan ze weer op het marktplein van Iconium. En daar wordt zijn stem weer gehoord in de stad van Antiochië. Dat zal wat geweest zijn. De apostel die ze dood waande, ze meende van hem af te zijn, dat ze weer opreizen en zich in het midden, ze moeten het horen. Het moet verkondigd worden. Gemeente, hoe bent u vanmorgen naar de kerk gekomen? Met een verlangen in uw ziel? Of dacht u bij uzelf, ja weer die kerkdienst. Zat er weer zo'n dominee? En dan altijd weer datzelfde. Jongens, was het een vreugde voor jullie om vanmorgen naar de kerk te komen? Hebben jullie er naar uitgezien of zeg je, ach, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in om naar de kerk te komen? Altijd weer dat preken, altijd maar weer dat wijzen op je zonde, altijd maar weer horen dat het zo niet goed gaat. Of heb je er naar verlangd? Heb je er naar uitgezien dat het weer zondag werd? Dat u werd met de gemeente weer mocht opgaan naar Gods huis, waar het evangelie verkondigd mag worden? Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, die het goede boodschappen, Ja, dan snakt uw ziel naar goddelijk onderwijs. Leeft het in uw ziel, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon gehemeld beter smaken. Ach, dan kan je midden in de week wel eens verlangen naar de zondag. Als de dag des Heren aanbreekt. En wat doen ze daar, die apostelen, in die steden? Gemeente, we vinden dat in onze tekst. Ze versterkten de zielen der discipelen. En dat doen ze door twee dingen. Door hen te vermanen dat ze moeten blijven in het geloof. En in de tweede plaats door hen te onderwijzen in de waarheid. Dat ze door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Dat is hun hoofddoel. De zielen van de discipelen versterken. Voelt u waar het deze apostel om te doen was? Nee, ze gingen niet om nog eens te kijken naar hun welstand. Of ze gezond waren, of dat er ziekte gekomen was. Of dat ze veel of weinig bezaten. Ik denk niet dat dat de apostelen onverschillig was. Ze gunden ook het goede in hun leven. Nee, ze kwamen ook niet om over allerlei maatschappelijke aangelegenheden met ze te spreken. Of over de actuele dingen van de dag te spreken. Nee, de prediking van de apostelen, dat was niet een politiek praatje. Of dat ze ingaan op allerlei actuele gebeurtenissen van die dagen. Nee, als ze het woord van gaan verkondigen, dan hebben ze de zielen van hun hoorders op het oog. En dat zal toch altijd, daar zal het toch altijd om moeten gaan in de prediking en in het werk in Gods koninkrijk. We hebben allen een ziel voor de eeuwigheid. Een ziel verloren. Al verloren. Gemeente, beseft u dat wel eens, dat u een ziel hebt. Maar voor het lichaam, daar besteden we wel alle zorg aan. Het lichaam, dat verzorgen. We hebben weer vakantie genoten. We hebben rust gezocht voor het lichaam, om straks weer met hernieuwde krachten de taak te kunnen aanvatten. Maar ben u ook wel eens met uw ziel bezig? Een ziel die voor de eeuwigheid geschapen is. En dat is ook de verantwoordelijkheid voor iedere dienaar des woords. Want de zielen van mensen zijn aan zijn zorgen toevertrouwd. En wee de dienaar die het woord niet recht brengt. Dat is de nood, gemeente, als McShane aan de groeven van een van zijn gemeenteleden stond. En dan vroeg hij zich af, heb ik me vrij gemaakt van het bloed van deze broeder of zuster? Heb ik ze voldoende gewaarschuwd? Heb ik ze de weg der zaligheid gewezen? Lezen van die oude Schotten. Rutter voor zei dat hij sprak als een stervende tot stervende. En als dat als ambtsdrager op je afkomt, dan lig je er wel eens wakker van. Het zal toch wat zijn als er een van ons verloren zal gaan. Onder de verkondiging gezeten te hebben. Het woord der zaligheid gehoord te hebben. De weg der zaligheid ons gepredikt is. Maar dat we voor eeuwig buitengesloten zullen worden. En dan kan je veel gedaan hebben. Maatschappelijk gebied, op sociaal gebied, op kerkelijk gebied. Maar als je ziel niet gered is, dan is al je werk tevergeefs geweest. Dan is het allemaal ijdel geweest. En dat hebben Paulus en Silas goed begrepen. Die hoorders, die hebben een ziel voor de eeuwigheid. En niet alleen dat die zielen gered moesten worden, maar ook als ze iets van die genade hadden mogen ontvangen. Dat moet onderhouden worden, dat moet gevoed worden, dat moet gesterkt worden. Opdat er zou zijn een opwassen en een toenemen in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat geloof, dat moet geoefend worden. En daarom wijst hij er dan op. Hij versterkt de zielen en hij vermaant ze dat ze zullen blijven in het geloof. Het woord geloof, dat moeten we hier in de eerste plaats niet opvatten als de activiteit van een ziel, de geloofswerkzaamheden. Het geloof dat gewerkt wordt door de Heilige Geest in het hart van zondaren. Maar Paulus, die bedoelt hier in de eerste plaats het geopenbaarde woord van God. Het geloof zoals Judas dat schrijft in zijn brief, dat de heilige eenmaal overgeleverd is. En dan gaat het om de leer der kerk, de overgeleverde waarheid. Dat hebben Paulus en Barnabas verkondigd in die gemeente. Ze hebben Jezus Christus verkondigd en dien gekruisigd, het vlees geworden woord. Dat ons vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria. Ze hebben hem getekend als de borg voor zondaren die de vloek en de schuld van al de zijnen op zich genomen heeft, die aan het kruis genageld is, die weggezonken is in de diepte van de dood, om zondaren te verlossen, om zondaren zalig te maken, maar die ook opgestaan is. En die opgevaren is en die nu gezeten is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En hij vermaant de discipelen, de broeders. Hij dringt erop aan om bij dat geloof te blijven, om je niet laten afbrengen door welke leer of door welke dwaalleer ook. Al zou er een engel uit de hemel komen, geloof ze niet. Te blijven bij het woord, zoals Paulus en zoals Barnabas dat in die gemeente bij hun eerste komt verkondigd hadden. Want er waren ook dwaalleraars die zochten degene die tot het geloof gekomen waren weer af te brengen van dat ene fundament dat er gelegd was in de Heer Jezus Christus. Dat is ook een oproep voor ons, gemeente, laat je toch niet aftrekken. Er zijn zoveel van die leraars die rondtrekken. En de een die weet het zus te brengen, de ander die weet het zo te zeggen. Maar wat zijn er al velen in verwarring gekomen, afgetrokken door een gemakkelijke godsdienst. Ach, dat is een godsdienst waar je niet meer bekeerd hoeft te worden. En wat allemaal naar de mens is. Het is blijdschap, het is vrolijkheid. Maar laat je niet verstrikken, blijf bij dat woord wat ook uw dominee u heeft voorgehouden. Bij dat woord der waarheid. Maar dat wil niet zeggen dat dat alleen maar een verstandelijk aannemen is. Als er in de schrift gesproken wordt over het geloof als het geopenbaarde woord van God, ach, dan bedoelt de Bijbel dat nooit als een theoretische aangelegenheid, dat je het verstandelijk weet en dat je zegt, ja, ik sta achter die waarheid en dat je instemt met de belijdenis. Nee, dat is nooit alleen maar een zaak van het verstand, maar dat gaat altijd gepaard met het hart. Het is een zaak van het hart, een geloven met het hart. Dat het niet alleen maar een stuk leer voor je is, een leerstuk, maar dat je er innerlijk aan verbonden bent, dat het geen vreemde dingen zijn. En dat het zaken zijn die je ziel treffen. En dan mag Paulus geloven dat er in die gemeenten ook mensen zijn die van harte de Heer hebben leren dienen. En in wie leven het licht van Gods genade is opgegaan. Die gebroken hebben met de afgodendienst. Of die, als ze Joden waren, gebroken hebben met de gerechtigheid die uit de wet is. en die de toevlucht genomen hebben tot de Heere Jezus Christus. Blijf daarbij. En waarom spoort hij ze nu daartoe aan? Wel, gemeente, dat is nu een onmiskenbaar kenmerk van het ware discipelschap. Nee, niet die is een discipel die zo eens een keertje de naam des Heren beleden heeft. Die zo eens een keer iets meegemaakt heeft. Die wel eens een keer geloofd heeft dat het woord van God de waarheid is. En zo zijn er ook mensen die teren op iets wat jaren geleden heeft plaatsgevonden. Ja, toen is er wel eens wat gebeurd. En toen heeft de Heer wel eens tot ze gesproken. Maar het is misschien wel 10 of 20 jaar geleden. Gemeente, en zo proberen we ons maar op de been te houden. Nee, dat zijn de discipelen, dat zijn de kinderen Gods niet. De laatste godsontmoeting. Dan is het voor het laatst geweest dat de Heer tot uw ziel gesproken heeft. Dat de Heer in uw leven gekomen is. Wanneer hebt u de Heer het laatst ontmoet? Moet u dan ver terug? Of mag ik zeggen, de Heer is bij mij. Ik mag de Heer nog wel eens ontmoeten. Dat is de beste bevestiging van het geloof. Gemeente, dat zijn ware discipelen. Niet die zo eens een keer, maar die in hem blijven. De Heer Jezus zegt tot de scharen en tot degene die geloven: indien gij in mij blijft, zo zijt ge waarlijk mijn discipelen. Met andere woorden, als dat in uw leven niet openbaar komt, dat blijven in Christus, gemeente, dan, ach, hecht er dan maar niet te veel waarde aan. Nee, het leven met de Heer, dat is niet een zaak van een ogenblik. Maar dat is een voortdurend leven met hem. En dat is een van de onmiskenbare kentekenen van het ware discipelschap. Maar het is ook onmisbaar. Absoluut noodzakelijk voor de zaligheid. En dat heeft Paulus toch wel duidelijk gemaakt in de brieven die hij heeft nagelaten. Indien gij maar blijft in het geloof en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt, dan mag een mens erop rekenen dat hij onberispelijk en heilig voor het aangezicht van God gesteld zal worden. Gemeente, hoe zit het in ons leven? Mogen we de Heere kennen? Is de Heere te sterk geworden? Bent u voor hem in de schuld gekomen? Hebt u dat bloed nodig gekregen? En niet zo eens een keer. Maar is dat bloed u dierbaar geworden? Ach, dat u vaak ver van de Heere af bent. Dat is een andere zaak. En dat er vaak zo'n verduistering van de zon is. Gemeente, en dat we ons moeten aanklagen vanwege onze wankelmoedigheid en twijfelmoedigheid. Maar dat het toch, dat toch in uw leven de overtuiging is. Ach, dat bloed, dat kan ik niet missen. Dat heb ik voortdurend nodig. Om met de verloren zoon dagelijks de gang te maken tot de Vader. Ik heb gezondigd. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Gemeente, volhardt u zo in het gebed. Volhardt u zo in de gemeenschap met Christus. Is dat voor u het een en al geworden? Gemeente, maar daar komt nog iets bij. Want Gods kinderen, die zullen, zegt de apostel hier, door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Ach, dat was geen vreemde boodschap die ze verkondigden. Dat hadden ze aan de lijf ondervonden. In welke plaats ze ook kwamen, ze ondervonden overal tegenstand, overal vijandschap, overal verdrukking. In Antiochië, in Iconium, in Lystra. En als we verder volgen in al de plaatsen, ze hebben wat we moeten ondervinden. Als Paulus gaat opsommen wat hij allemaal heeft moeten ondervinden in zijn leven, dan is dat heel wat. Iedere keer weer verdrukking. Iedere keer weer vervolging. En niet alleen Paulus en Barnabas, maar ook de gemeente. Wat hadden ze te verduren van de vijandschap van binnenuit en van buitenaf. En dan kan het wel eens zijn dat de Heer aan ons vertrouwd heeft. In zijn huis. Onder de overdenking van zijn woord. En dat het zo goed was. Maar de vijand komt er weer op af. En die zoekt die vrede weer te verstoren. En die zoekt die rust ons weer te ontroven. Nee, dat is niet toevallig. Dat is niet zomaar. Nee, de apostelen zeggen, wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Nee, het pad naar dat koninkrijk, dat loopt niet over rozen. Het is niet altijd de gemakkelijke weg. Het is wel eens een weg door de diepte. Door veel strijd. Door veel aanvechtingen. Dus de weg naar het koninkrijk Gods. En dan moeten we denken aan dat koninkrijk in zijn volkomenheid. In zijn volle heerlijkheid. Nee. Gods kerk is geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ze moeten door veel verdrukkingen ingaan en dat kan ook niet anders. Want Gods kerk leeft in een gode vijandige wereld. Een wereld die vijandig was en vijandig blijft aan de zaak van Christus. Vele verdrukkingen. Verdrukkingen staat al in het meervoud. En er wordt nog aan toegevoegd vele verdrukkingen, alsof het meervoud al niet genoeg zou zijn. En Calvijn die merkt hierbij op, als ons vlees ons niets te doen gaf en de Satan geen aanslagen beraamde en de goddelozen ons door geen aanstoot verontrusten, ach dan zou het niet zo moeilijk zijn om te volharden. Ach dan was het een weg over rozen. Dan was het een aangename, rustige wandeling naar het hemels zalig leven, zegt Calvijn. Nee, zo is het niet. Er zijn steeds weer die hinderpalen. En die het pad bemoeilijken. Die barrières die genomen moeten worden. Die kuilen in die weg, die rotsblokken die de weg versperren. Die doornen die in het vlees prikken. Dat hoort erbij. Dat hoort bij het kindschap, dat hoort bij het discipelschap. Je weet toch wel dat het woord voor getuige in het Grieks twee betekenissen heeft. Martyreo, dat enerzijds betekent getuigen, maar dat ook betekent lijden. Het getuigen dat gaat gepaard met het lijden. Ja, maar zult u zeggen, ja, maar iedereen heeft toch zijn moeilijkheden. Iedereen heeft toch zijn zorgen. Je moet maar eens in de ziekenhuizen komen. En dan zie je wat er geleden en wat er gestreden wordt. Zeker een allerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Gemeente maar, de wereld die verhardde zich onder Gods slaande hand. Voor de goddelozen zijn de kastijdingen en de verdrukkingen als straf op de zonde. God bezoekt de zonde al in dit leven. God bezoekt ze met zijn toren. En toch om ze te bewegen tot verootmoediging. Om ze te bewegen tot bekering. God plaagt des mensen kinderen niet van harte. Maar opdat ze hem zouden nodig krijgen. Maar toch is het voor de wereld. Is dit moeitevolle leven al een voorportaal. Voor de eeuwige verdrukking. En als God het niet verhoedt. Dan wacht hen de eeuwige ondergang. En voor Gods kinderen zijn de beproevingen van karakter veranderd. Zeker, het is ook om der zonde wil. Waren er geen zonden, er waren geen wonden. En dat hier een mens moet lijden, ook Gods kinderen. Het is om der zonde wil. Dat ze hier vaak door diepe wegen moeten gaan. Daarin komen de gevolgen van de zonde openbaar. God bezoekt ook zijn kinderen, maar het zijn de beproevingen. Het moet gelouterd worden, het goud dat moet de smeltkroes in, dat zilver dat moet gezuiverd worden van allerlei onzuivere bestanddelen. God is met zijn kerk bezig om ze te heiligen. Uw heiligmaking heeft hij op het oog, opdat ze straks des te meer zouden schitteren in de middelaarskroon van die zaligmaker. Waarom moeten mensen soms zo diep door? Of u ziet het in uw eigen omkring, gemeente. Waarom moet uw dominee zo'n diepe weg gaan? Ach, wij weten het antwoord soms niet. Maar God vergist zich niet. God heeft er zijn wijze bedoelingen mee. Opdat hij gelouterd, gereinigd zou worden. Opdat hij straks nog des te heerlijker zou kunnen getuigen van het heil in Christus. En als dat de vrucht mag zijn, ach, laat ons die weg dan maar gaan. We moeten door veel verdrukkingen ingaan. Dan hoor ik iemand zeggen, nou is het ook niet zo bemoedigend voor jonge mensen. Er zitten hier veel jonge mensen in de kerk. En het zal niet alleen van deze zondag zijn, maar jullie zijn herhaaldelijk genodigd. Het is jullie voorgesteld. De dienst is hier, dat is een liefdedienst. David zegt, dat heeft mijn hart nog nooit verdroten. Ik kan het je aanbevelen, jonge mensen, om de Heere te dienen. Om de Heere te zoeken. Je zult er nooit spijt van hebben. Het legt een zegen, een glans op je leven. Ja, maar dominee, als ik nou dit hoor, dat we door veel verdrukkingen moeten ingaan. Nou ja, met die boodschap gingen Paulus en Barnabas naar die jonge gemeenten in Lystra, in Iconium en in Antiochië. En moesten ze nou dat gaan zeggen? Dat is toch ook niet zo echt opwekkend, niet zo opbeurend. Wat moet ze dat niet afschrikken? En toch moet dat verkondigd worden. Want ze moeten erop rekenen dat die weg een weg van strijd is. Een weg van verdrukking. Opdat als die tijden aanbreken, dat ze niet in verwarring zouden raken. Opdat ze niet geërgerd zouden worden. Maar er zijn er die het woord met vreugde aannemen, zegt de Heer Jezus, maar het is voor een tijd. Want als verdrukking of vervolging komt, dan worden ze terstond geërgerd. Ja, die prijzen zijn te hoog. Is hen te duur. Dat vraagt hen te veel. En daarom laten ze het afweten. Maar om Gods ware kinderen erop voor te bereiden, het is een zalige dienst. Je zult er nooit spijt van hebben, er gaat niks van af. Dat blijft onverkort staan. Maar het is wel een weg van strijd. Het is wel door de weg, door de moeite heen. Gemeente, maar het mag ook gezegd worden, omdat dat de weg is naar het koninkrijk. Want God zal zijn volk op die weg niet laten omkomen. In dure tijd of hongersnood. Maar het einde van die weg, dat is het koninkrijk Gods. Dat is de heerlijkheid. En dan is het hier nog in dit leven maar een zeer lichte verdrukking. Gemeente, wat niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die aanstaande is. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog.
Want daar is de vreemdelingschap geweken. En wij zijn in het vaderland. Dan kan de weg daarheen wel eens moeilijk zijn. En door diep te gaan. Maar het gaat naar die grote toekomst. Dat mag ook gezegd worden. En dan zal de Heer in die weg ook sterken. En zal die ze nabij zijn. En ze komen thuis. Hoe de weg ook met doornen gezaaid zal zijn. En vanuit die overtuiging kan de apostel roemen. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Ook verdrukking niet. En dat leert Gods kerk nu op de weg door dit leven. Dat hoort erbij. Dat leert Gods kind persoonlijk kennen. Verdrukking en dan niet allemaal op dezelfde manier. Gods kerk hier leeft onder andere omstandigheden dan broeders en zusters op andere delen in deze wereld. Waar ze bloedig vervolgd worden. Waar ze in gevangenissen worden geworpen. Waar ze gefolterd, gemarteld worden. Gemeente, dat is gelukkig hier niet het geval. Er zijn kinderen van God geweest die thuisgekomen zijn en die weg gegaan zijn. Maar die nooit verdrukt zijn geworden. Die nooit vervolgd zijn. Die nooit op de slagbank gekomen zijn. En toch, ze zijn door die verdrukking heen gegaan. Want als Johannes op Patmos die grote scharen ziet die niemand tellen kan. Dan vraagt hij wie zijn ze en van waar komen ze. En dan antwoordt de engel. Zij zijn gekomen uit de grote verdrukking. En ze hebben hun klederen gewassen in het bloed van het lam. Ze hebben hun klederen wit gewassen in het bloed van het lam. Nee, dan zijn ze niet allemaal als slachtschapen geslacht. Dan zijn ze niet allemaal op de brandstapel omgekomen. Maar ze komen wel uit die grote verdrukking. En dat kan op velerlei wijze zijn. Het kunnen onze natuurlijke omstandigheden zijn. Je kunt ook gebukt gaan onder de zorgen van het leven. Een ziek lichaam. Een zwakke gezondheid. Je kunt op alle mogelijke manieren. Kun je gebukt gaan onder de zorgen van het leven. En vergeet ook de vorst der duisternis niet. Wat kan die het moeilijk maken? Zijn aanvechtingen, zijn bestrijdingen. Hij is de mensenmoorder van de beginnen. En wat kan die het Gods kinderen moeilijk maken op die weg? Zodat het leven schier wel eens ondraaglijk wordt. Gemeente, als die vuile gedachten in ons opwellen. Die godslastelijke gedachten. Wat kan je daar verdriet van hebben? Wat kan je daar smart over hebben? Ach, dat vertel je over het algemeen niet aan de mensen om je heen. Maar dat wordt uitgeweend voor Gods aangezicht. Gemeente, er kan wat op loskomen. En ook als de Heer wel eens zegeningen geeft. Je kent dat verhaal wel van die Noormannen. Die in Duinkerken en in de duinen zaten. En ze zagen naar de schepen die binnenvoeren. En als er dan zo'n schip aankwam dat hoog op de golven lag, ach, dan maakten ze zich niet druk om. Want er was toch niks te halen. Maar een schip met diepgang, daar gingen ze op af. Want daar was buit. Daar was wat te halen. En zo zullen, ach, de ongelovigen zullen weinig last van de vorst der duisternis hebben. Hij laat ze wel met rust. Hij zal niet zijn eigen onderdanen het moeilijk maken, maar juist als de Heere werkt, daar komt hij op af. En dat zoekt hij ons te ontroven. Maar het moet. Het zijn dingen die erbij horen. En als God zijn kinderen opzoekt, het zijn de kastijdingen. De gemeente, nee, Satan bedoelt het niet zo, maar toch. Als de kastijding aanwezig is, dan is het geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Maar daarna werkt het een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Hoe gaat het in uw leven, gemeente? Allemaal nog zo gezapig. Allemaal rustig. Geen storm. Geen verontrusting. Geen verdrukking. De Satan laat u nog wel aardig met rust. Het is niet zo'n best teken. Als het allemaal zo onbewogen gaat. Dan hoef je niet naar narigheid te verlangen. Maar het is de weg die God met zijn kerk gaat. Kunt u het allemaal zo rustig aanvaarden? En is dat zo van dag tot dag en van week tot week? Zou het misschien hierdoor zijn omdat er niks te halen is? Omdat er niks te verstoren is? Ach, de gemeenschap met de Heer wordt niet gekend en daarom kan die ook niet geruïneerd worden. We moeten door veel verdrukking heen gaan. En soms gaat God die weg met om ons maar los te maken van deze aarde. Om ons los te maken uit de greep van de materie. Om ons los te maken van het leven der zonde. Gemeente, dat is het grote doel. Om dan toch het met God eens te zijn. Ik las in de Christenreis van Bunyan dat Christen ging door het dal der schaduw des doods. Het was een heel donker dal. Het was heel bang. En hij waande zich alleen in die weg. Niemand was bij hem. En terwijl hij door dat donkere dal van de schaduw des doods ging, toen hoorde hij iemand zingen. Toen hoorde hij loven. En dat gaf hem de gedachte dat hij niet alleen op die weg was. Maar gemeente, dat mag genade nou. Er wordt er gezongen. Toen Paulus en Silas met de banden in de blokken en de benen in de blokken zongen ze psalmen in de nacht. Ja, de wereld die zegt, hoe is dat mogelijk? Hoe kan je nou zingen? Terwijl alles tegenloopt. Dat de stormen hoog opgezweept worden, terwijl je leven ten onder gaat. Nou, dat mag Gods kerk. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Nee, we kunnen het ook niet altijd. Het is genade hoor, als je het kan. Het is genade van God. Als je ondanks alles toch nog goed van God mag spreken. Ik heb ze ontmoet. En ik denk dat de ambtsdragers hier ook wel eens ontmoet hebben. Dat ze op diepe wegen toch nog goed van de Heere konden spreken. En dat ze toch nog konden zeggen, God is goed. Ja, de weg van het geloof, dat is een wonderlijke weg. En juist in die weg van beproeving, van nood en druk, groeit het geloof. Dat is een palmboom. Daar hangen ze gewichten aan. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hen wel, het gelukt hen wat hij doet. En in die druk wordt de kerk klaargemaakt voor de grote toekomst. De dichter zingt ervan, dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw woord aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroost in geest en leven. Het is troost in leven en sterven. En de meester is voorgegaan. Nee, ze gaan die weg niet in eigen kracht. Maar hij is die weg voorgegaan. En dan mogen ze zijn voetstappen drukken. Hij heeft het zwaarste gedragen. En gemeente, zo gaat Gods kerk naar Sion. We zullen door veel verdrukkingen ingaan. Nee, dat geldt niet iedereen, zonder onderscheid. En zo hebben de apostelen het ook in de gemeente niet verkondigd. Dat dat nou iedereen maar geldt. Dat alle verdrukkingen het bewijs is om naar het koninkrijk in te gaan. Het geldt alleen Gods kinderen. Het geldt alleen degene die in dat woord, in dat geloof blijven. Die standvastig zijn in de genade. Gemeente, want ook als we geen verdrukking hebben in dit leven, als het allemaal geruisloos verloopt, dan zullen we één keer verdrukking ondervinden. En als het niet in dit leven is, dan na dit leven. Want degene die gewandeld hebben in de wegen des Heren, die zullen loon ontvangen. En wat is dat loon? Heerlijkheid, eer, onverderfelijkheid, het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, en daar hoort u bij als je nog onbekeerd bent, als je nog niet wandelt in de wegen des Heren, als u het gebod van God nog ongehoorzaam bent, wat zullen die verwachten? Verbolgenheid en toorn, verdrukkingen en benauwdheid. En dan tot in alle eeuwigheid. Nog wordt u de weg verkondigd. Nog is u het heil voorgesteld. Nog is u vermaand om in het geloof te blijven. En dat zal weg, wel gaan in een weg van strijd. Maar ze zullen eenmaal ingaan. Een gemeente, en dan zijn de verdrukkingen de golven, waardoor het levensscheepje geworpen wordt op de stranden der eeuwigheid, om dan eeuwig in te gaan. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Amen. Eindigen met dankzegging. Heren, zo mochten de apostelen de broeders vertroosten in de gemeente, in druk, in vervolging, in benauwdheid. Ach heren, het was ook een woord voor ons vanmorgen. Geef dat we volharden zullen tot het einde. Dat we bij dat geloof dat ons verkondigd is zullen blijven. En dat dat niet alleen een zaak van het hoofd, maar dat het ook een zaak van het hart mag zijn, omdat dat woord ons lief geworden is. Dat woord ons leven geworden is. En dan weten we ook dat het door een weg van strijd gaat, Heere. Ach, u hebt uw kerk erop voorbereid. U hebt het van tevoren gezegd, opdat ze niet in verwarring zouden geraken als die dagen zouden aanbreken. Maar het is de weg naar Sion. Het is de weg naar het koninkrijk Gods in zijn heerlijkheid. Heere, doe ons in die weg gaan. Breng nog op die weg, Heere. En ruk nog uit de wereld. En geef dat degenen die nog zo rustig voortleven, onrustig mogen worden. Zeg hen de rust op. En doe hen zoeken het heil dat alleen te verkrijgen is. In de Heere Jezus Christus. Heere, zegen uw woord. Ga met ons als we weer van hier gaan. Geleid ons op de weg naar huis. Breng ons vanavond nog weer samen om dan nogmaals te luisteren naar het evangelie van uw genade. Wij bidden dat van u. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 22, het 12e vers. Gij die God vreest, gij alle prijst den Heer. Het 12e vers van Psalm 22. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.